Meent u deel u mee dat de kerkenraad hoopt te vergaderen aanstaande maandagavond, morgenavond dus om 8:00. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 61, het tweede en het derde vers. Psalm 61, vers 2, leid mij Heer, ik zou in het stijgen nederzijgen, en vers 3, ik zal in uw tent verkeren. Wij stellen ons nu voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jesaja 41, vers 8 tot en met 20. En na de schriftlezing zingen we het achtste vers van Psalm 77. Heilig zijn, o God, uw wegen. Wij lezen dus Jesaja 41 vanaf het achtste vers. Maar gij, Israël, mijn knecht, gij, Jacob, die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber, gij, welke ik gegrepen heb van de einden der aarde en uit haar bijzonderste geroepen heb, en zeide tot u, gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen, vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, alle die tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niet, en die lieden die met u twisten zullen vergaan. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven zullen worden als niet, en die lieden die met u oorlogen als een nietig ding. Want ik, de Heere uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls, ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Zie, ik heb u tot een scherpe nieuwe dorslede gesteld, die scherpe pinnen heeft. Gij zult bergen dorsen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. Gij zult ze wannen en de wind zal ze wegnemen, en de stormwind zal ze verstrooien. Maar gij zult u verheugen in de Heere, in de heilige Israël zult gij u beroemen. De ellendigen en nooddruftigen zoeken water, maar er is geen. Hun tong versmacht van dorst. Ik, de Heere, zal hen verhoren. Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten. Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen en fonteinen in het midden der valleien. Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten en het dorre land tot watertochten. Ik zal in de woestijn de cederboom, de sittimboom en de myrteboom en de olieachtige boom zetten. Ik zal in de wildernis stellen de dennenboom, de beuk en de busboom tegelijk, opdat zij zien en bekennen en overleggen en tegelijk verstaan dat de hand des Heren zulks gedaan en dat de heilige Israëls zulks geschapen heeft. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen vinden we in het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring. Openbaring 1 en daarvan het middelste gedeelte van vers 17. Vorige week hebben we met elkaar het eerste gedeelte van dat vers overdacht, waar Johannes zegt dat hij als dood aan zijn voeten viel. Wij lezen nu verder en we komen bij het middelste deel waar wij lezen: en hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Zover. Wij willen samen eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heren, het is weer de dag des Heren. En nadat er weer een week voorbij gegaan is, een week van arbeid, een week van veel beslommeringen wellicht voor velen in ons midden, mogen wij vandaag weer de rustdag beleven. En op de rustdag geeft gij ons het voorrecht dat we ons ook weer mogen stellen onder de verkondiging van uw woord, om te luisteren naar het evangelie. De blijde boodschap, het woord des levens en der zaligheid. Het woord dat ons ook spreekt van de ware rust, die gevonden wordt in u, o Heere Jezus Christus, die het immers zelf gezegd hebt, en ik zal u rust geven. Heren, wij bidden van u dat gij ons waarlijk een rustdag wilt schenken. Niet alleen een dag waarop wij mogen rusten van onze dagelijkse arbeid, want dat is nog maar een ding van de buitenkant, hoewel dat toch ook zo overeenkomstig uw gebod is. Gij wilt dat wij 6 dagen arbeiden, maar op de 7e dag rusten. Maar Heere, als het bij die rust blijft, wat hebben we dan nog bereikt? En daarom wij bidden van u dat gij ons die ware rust wilt doen kennen. Die rust die in u is en die toch zeker ook met zich meebrengt een rusten van de zonde en een ons bezighouden met de dingen van uw dienst en koninkrijk. Niet een rust, een niets doen, een rusten waarin wij onszelf overgeven aan een leegte, maar die rust, Heren, waarin wij mogen werkzaam zijn met de dingen van uw koninkrijk. Die rust die gij geeft aan allen in wier levende geest werkt. Want waar de geest werkt, daar wordt de ziel ook werkzaam. Daar komt een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Daar komt een zoeken en een vragen en een begeren en een verlangen. Daar wordt gezocht naar de gemeenschap met u. Daar wordt gebeden om de gunst des Heren. Daar wordt gekend, Heren, die heilige begeerte om u te mogen aanschouwen in uw tempel en te onderzoeken in uw woning. Daar wordt geboren de begeerte om met Gods gunst overdekt te worden en zijn gemeenschap te mogen ervaren. Daar wordt verlangd naar dat brood des levens en naar het water des levens, om daarmee gespijzigd en gelaafd te worden. Daar wordt gekend, Heren, het uitgaan van het hart naar dat voorwerp des geloofs, de Heere Jezus Christus en zijn gerechtigheid. En daar wordt geen rust meer gekend voordat we hem persoonlijk deelachtig mogen zijn. Heren, en zo wordt de dag des Heren toch weer een dag vol activiteiten, maar gans anders dan de andere dagen der week. Zo wordt het weer een dag waarin wij bezig mogen zijn, waarin we naar het woord van uw getuigenis mogen werken. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft. Tot in het eeuwige leven. O, dat wij zo in prediking en in luisteren zo hier bijeen mogen zijn, Heren. met die heilige werkzaamheden van hart en ziel, opdat wij zo ook ondervinden mogen dat gij een God zijt die de nooddruft vervult, die zegen en zaligheid schenkt en die er ook iets van doet beleven en ondervinden, dat gij het zijt die zondaren zalig maakt. Heren, we hebben deze dingen niet verdiend, maar Christus Jezus heeft ze verworven voor arme zondaren, voor schuldigen in zichzelf, voor mensen die uit zichzelf nooit iets zullen kunnen voortbrengen dat u behagen kan. Maar gij zijt toch die genadige God, Heere, die zulken, hoewel ze ondeugdelijk en ongeschikt en onbekwaam zijn om iets voor u te betekenen, toch wilt bezoeken met uw heil. En er is in de geschiedenis er nog nooit één geweest, en er zal er ook nooit één zijn die door u bearbeid wordt, of hij leert ook roemen in vrije gunst. Want het is nooit anders dan vrije gunst. Het is nooit anders dan de Heere zag op mij neder. Het is nooit anders dan die genade Gods, waardoor een zondaar verlost wordt. Heere, o, omdat het dan van u uitgaat, en altijd en alleen van u uitgaat, en omdat het dan altijd alleen uw werk en uw welbehagen is, daarom mogen wij toch ook met vrijmoedigheid bidden: zie dan ook op ons in gunst van boven ter neer. Nu het niet nodig is, Heere, om eerst op een bepaalde manier onszelf verbeterd te hebben en een gestalte te hebben gegeven. Nu het niet nodig is om onszelf eerst te veranderen, opdat we ons aan u zouden kunnen aanbieden en welbehagelijk zouden zijn in uw ogen. Maar nu het genade voor onwaardigen is, en u alles verbeurd hebbende zondaren toch nog het voorwerp van uw ontferming zullen zijn, nu mogen wij toch al komen, Heren, met niets van onszelf, met gebrek en tekort, met schuld en ellende, met verdorvenheid van binnen en met ongerechtigheid die ons aankleeft, en met alle gebrek en met alles wat ons doodschuldig en doemwaardig maakt, toch nog komen tot de troon der genade en bidden: Heere, wees gij ons genadig en zie gij op ons in gunst van boven. Wees gij ons een ontfermer en wilt om redenen uit uzelf ons nog uw woord tot zegen stellen. Heere, doordring er ons dan diep van wie wij zijn, opdat we met alle rechtzinnigheid toch niet tegelijkertijd heimelijk nog van de gedachte uitgaan dat wij met vroomheid en met godsdienst nog iets betekenen kunnen. Doordring er ons van, Heren, dat we niet deugen en dat er niets van ons deugt, opdat we niet heimelijk toch zouden proberen met iets wat wij zijn of wat wij meegemaakt hebben voor u te kunnen bestaan. Alleen in uw mantel ingehuld vinden we bedekking van onze schuld, o Heere Jezus Christus. Alleen als de mantel der gerechtigheid om onze schouders is gelegd en als de klederen des heils ons zijn aangetrokken, dan kunnen we bestaan en in onszelf zullen we nooit voor u kunnen bestaan. O God, wilt u ons dan daarvan doordringen? We zeggen het zo gemakkelijk en het hoort bij onze overtuiging en het hoort bij de waarheid waar we voor willen staan, dat de zondaar ook in de prediking op het diepst vernederd moet worden. Maar dat kunnen we makkelijk zeggen, maar beleven is nog wat anders. En toch, Heren, wij bidden van u, doe het ons beleven, dat we leeg zijn en arm en minder moeten worden en niets overhouden en inderdaad vernederd worden en in het stof moeten eindigen, in de zelfverfoeiing. opdat gij alles zult zijn, gij groot zult zijn, God op het hoogst verheerlijkt. O Heere, laat dat inderdaad ook niet alleen in de prediking van het woord mogen geschieden, maar laat dat ook de beleving mogen zijn voor het eerst of bij vernieuwing. Juist ook nu we een week van voorbereiding zijn ingegaan en vanmorgen vanuit uw woord ook willen horen hoe gij ons wilt leiden in deze week en in het werk van de zelfbeproeving. Schenk ons uw geest en laat uw geest ons in al de waarheid leiden. Laat uw geest ons daar brengen, Heere, waar wij moeten zijn, om waarlijk met profeet voor eigen hart en ziel te luisteren en om waarlijk ook op de rechte wijze onszelf te beproeven, onszelf te onderzoeken en zo voor te bereiden op de ontmoeting met u aan uw tafel. Geef dat uw woord dan ook recht gesneden mag worden en dat een ieder zijn portie mag krijgen, Heere, nadat hij of zij nodig heeft. Wilt gij door uw Heilige Geest het dan thuis bezorgen, zo aan ons hart verklaren en verheerlijken, dat we ontvangen wat we in de omstandigheden van heden nodig hebben. Onbekeerden wat zij nodig hebben. Uw volk en kinderen wat zij op dit moment behoeven, in de verschillende standen en omstandigheden van het leven. En wilt gij in al deze dingen uw naam verheerlijken. Heren, wij kunnen van onszelf niets goeds voortbrengen. Ook in de prediking is dat een onmogelijkheid. En de apostel moest het ook zeggen van zichzelf en van zijn mededienstknechten, dat hij en dat zij onbekwaam waren. Wie is tot deze dingen bekwaam? Maar hij mocht het erbij zeggen en belijden. Maar onze bekwaamheid is uit God. Geef dat dat ook vandaag en in spreken en in luisteren waar mag zijn. Bekwaam om te spreken, bekwaam om te luisteren en dat uit u. Vergeef genadig onze zonden, Heere. Scheld ons al onze misdaden kwijt, o Heere die vol ontferming zijt. En wilt gij ons genadig uw gunst bewijzen in het bloed van de Heere Jezus, dat reinigt van alle zonden. Wees ook met hen die hier niet kunnen zijn. We dragen onze zieken en onze bejaarden aan u op en we bidden van u, wees gij met hen, nadat u weet dat ze behoeven. En laat alles mogen meewerken ten goede, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 97, het zesde en het zevende vers. 97, vers 6, beminnaars van den Heer. En vers 7, Gods vriendelijk aangezicht. Gemeente, wij lezen nu met elkaar eerst het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. En toen we met elkaar, gemeente, het eerste gedeelte van het 17e vers van Openbaring 1 hebben gelezen en overdacht, en toen hebben we gezien dat Johannes, de geliefde discipel van Christus, de man die een heel leven besteed heeft in de dienst des Heren en in de verkondiging van het evangelie, de man die zeer bevoorrecht was, ook vergeleken met andere discipelen en andere kinderen Gods, dat deze hoogbevoorrechte en diep ingeleide mens toch als dood aan de voeten van Jezus viel, toen Jezus zich aan hem vertoonde in al zijn opstandingsheerlijkheid. En toen heeft Johannes het beseft dat tegenover de grootheid van de majesteit van de heiland hij niet meer is dan een kind van Adam, een zondaar. En dat besef van eigen onwaardigheid heeft hem met vrees vervuld in de nabijheid van die grote zaligmaker. En toch, zo hebben we gezien, was het niet zijn ondergang toen hij daar neerviel. Hij viel niet dood aan zijn voeten, maar als dood. En hij viel ook op de goede plaats, niet achterwaarts, maar aan de voeten van Christus. En hoe hij daar kwam, wel, de heerlijke Christus is tegelijk ook de genadige. Hij is niet veranderd in zijn genade en in zijn trouw en in zijn liefde en in zijn ontferming tegenover de zijnen. Hij is dezelfde gebleven en vandaar dat hij zijn bevende discipel tegelijk, als ik het zo mag zeggen, naar zich toetrekt. En als hij valt, dan zorgt Christus ervoor dat hij zo en daar valt aan zijn voeten. Want dat is de beste plaats. We zijn, zegt Spurgeon, nooit zo levend als wanneer we als dood aan zijn voeten vallen. En dat het inderdaad ook een zegen is dat Johannes daar valt en dat hij zo valt, dat blijkt ook wel uit het vervolg van het 17e vers, uit de woorden die we vanmorgen met elkaar willen overdenken. Want daar wordt ons verteld wat de heiland nu doet. Het eerste gedeelte, dat mag je dan zo zeggen, daar wordt ons verteld wat er met Johannes gebeurt. Hij valt. Maar in het tweede gedeelte, daar wordt ons verteld wat Christus doet. Hij legt zijn rechterhand op Johannes en hij zegt, vrees niet. U kunt zich de situatie voorstellen zoals het nu is. Daar staat de grote, verheerlijkte zaligmaker in al zijn grootheid en majesteit. En daar ligt plat op de grond de discipel die Jezus lief had. En nu wil de Heere tot hem spreken. Wel nu, dat kan. Iemand die rechtop staat, kan spreken tot iemand die plat op de grond ligt. Ook al is er een grote afstand tussen de een en de ander. Ook al is de mond die spreekt ver verwijderd van de oren die luisteren. Er is een mogelijkheid van contact. Christus had zo rechtop in al zijn heerlijkheid tot die daar op de grond liggende discipel kunnen spreken. En hij had de woorden kunnen zeggen van onze tekst, vrees niet. Maar merkt u dat de Heere dat zo niet doet? Want voordat hij iets zegt, legt hij eerst de rechterhand op Johannes. Nou, u moet zich dat maar goed proberen in te denken. Wat moet de Heere al niet doen om zijn hand op Johannes neer te leggen? Hij ligt daar als dood. Nou, als iemand als dood ligt, dan ligt hij zo plat als het maar kan. Dan ligt hij niet op zijn knieën, dan ligt hij plat uitgestrekt met zijn aangezicht op de aarde. En nu moet de Heere zich helemaal tot Johannes overbuigen, wil hij in staat zijn om zijn hand op hem te leggen. Het eerste waar wij dus bij bepaald worden vanmorgen, dat is bij de nederbuigende goedheid van die verheerlijkte zaligmaker. Hij buigt zich letterlijk over zijn discipel heen, om zo die grote afstand die er tussen hem en hen en hem is, te overbruggen. Want hij wil Johannes daar in de diepte van de vernedering betonen en bewijzen dat hij gemeenschap met hem zoekt. Dus de Heere buigt zich over Johannes over om in staat te zijn hem aan te raken met zijn rechterhand. Was dat nodig? Nee, zo zei ik al, de Heere had ook kunnen staande blijven, overeind kunnen blijven staan en zo tot hem kunnen spreken. Maar hij verkoos dat niet te doen. Zoals hij ook tijdens de dagen van zijn rondwandeling op aarde verkozen heeft menigmaal zijn hand op iemand te leggen. En niet op gezonde mensen, maar juist menigmaal op zieke mensen. Hij raakt de ogen van de blinden aan. Hij raakt de oren van de doven aan. Hij raakt de melaatse aan. Als de baar wordt uitgedragen met de dode jongeling van Nain erop, dan gaat hij op de dragers van die baar toe en dan zegt hij niet dat ze stil moeten staan. Het is maar niet zijn woord waardoor zij stoppen in hun gang naar het kerkhof, maar hij raakt de baar aan. Oh, hij kon genezen met het woord alleen, dat heeft hij ook menigmaal bewezen. Bijvoorbeeld in de geschiedenis van die knecht van de hoofdman in Capernaum. Die hoofdman die immers zelf tot Jezus zei, spreek slechts een woord. Zo kon hij genezen, zo kon hij troosten, zo kon hij doden opwekken met het woord alleen. Maar hij heeft verkozen om dat woord menigmaal vergezeld te doen gaan met de aanraking door zijn hand. En dat is weer dezelfde gedachte. Hij zoekt gemeenschap. Hij legt contact. En opzettelijk raakt hij de zieke aan. Opzettelijk raakt hij de baar aan. En hier weer, opzettelijk legt hij zijn hand op Johannes. In nederbuigende ontferming. En dat op zich is voor Johannes al een wonder. Hij ligt daar als dood, vol vrees en beven aan de voeten des Heren. En voordat de Heren nog iets zegt, voordat Johannes' oren iets opvangen van de stem des Heren, is daar die hand die hem aanraakt. En weet Johannes, hij buigt zich over mij. En let u dan ook nog even over op die hand. Johannes kent die hand. Die heeft hij meerdere malen gezien. Dat is de hand met het litteken, waaraan de opgestane Christus herkenbaar was. Hij toonde hen zijn handen en zijn zijde. En zo hebben ze hem herkend als degene die dezelfde was. Hij hing aan het kruis. Hij is nu opgestaan. Hij is de verrezene, de verheerlijkte, de verhoogde. En hij blijft de tekenen van zijn vernedering dragen, zoals Johannes dat straks ook mag zien in het vijfde hoofdstuk, als hij lam staande als geslacht. Let nog eens op die hand, het is de doorboorde hand, de middelaarshand. Maar niet voor niets, geloof ik, staat er in de tekst, en hij legde zijn rechterhand op mij. En de rechterhand des Heren heeft in de Bijbel een bijzondere betekenis. Het is u misschien wel eens opgevallen dat we heel wat keren over de rechterhand van de Heren lezen. We hebben dat in de psalmen, Gods rechterhand is hoog verheven, des Heren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Daar zie je dus de dubbele werking van die rechterhand. In de ene kant beschermt die hand en bewaart en beveiligt die hand Gods volk. Aan de andere kant is het de rechterhand des Heren waardoor de wereld beeft en waardoor de vijanden verschrikken. Ik lees u nog een woord uit Jesaja 48 en daarvan het 13e vers. Ook heeft mijn hand, zegt God, de aarde gegrond en mijn rechterhand heeft de hemelen met de palm afgemeten. Wanneer ik ze roep, staan ze daar tezamen. U ziet die rechterhand des Heren, dat is een rechterhand van mogendheid. Het is met zijn rechterhand, zegt de Heer hier zelf, dat hij de hemelen heeft afgemeten. En het is met zijn rechterhand, zegt de Heer op een andere plaats, dat hij zijn volk verlossing geschonken heeft. Hoe komt Israël in Kanaan? Waar hebben ze dat land Kanaan, het land der belofte, aan te danken? Aan hun eigen wapens? Hebben ze dat te danken aan de leiding van de geniale overste, de leidsman, de generaal Jozua? Is het te danken aan zijn krijgsmanstechniek? Nee, ze hebben het land Kanaan beërfd, zoals Psalm 44 zegt, niet door hun zwaard, niet door hun arm, maar uw rechterhand en uw arm en het licht uws aanschijns. Daardoor heeft Israël het land der belofte ontvangen, Gods rechterhand. En zo was het Gods rechterhand die ook de zee, de Schelfzee kliefde en zijn volk op het droge deed doorgaan. Met andere woorden, als wij in de schrift nagaan wat de Heere zo al over zijn rechterhand te zeggen heeft, en wat de vromen daarin gezien en herkend hebben. Gods grootheid, Gods verlossingswerk, Gods trouw, Gods leiding, Gods bescherming betoond aan zijn volk en Gods gramschap bewezen aan zijn vijanden. Als wij zo in de schriften ontdekken wat die rechterhand des Heren betekent, dan ligt daar in die rechterhand alles besloten wat een zondig mens nodig heeft om zalig te worden. En het is die rechterhand die Johannes op de schouders gelegd krijgt. Het is die rechterhand die Johannes een ogenblik tevoren nog gezien heeft ook. Want toen hij hem zag, in al zijn heerlijkheid, toen zag hij ook zijn rechterhand. En in die rechterhand hield hij 7 sterren. En dat zijn, zo blijkt uit het laatste gedeelte van Openbaring 1, de voorgangers van de 7 gemeenten. En die, mag ik wel zeggen, vertegenwoordigen de gehele gemeente. En zo ziet Johannes in de rechterhand van Christus de hele kerk beveiligd en beschermd, te midden van al de benauwdheid van alle tijden en te midden van alle vijandschap van hel en van de wereld. Hij houdt de 7 sterren in zijn rechterhand. En dan zijn ze beschermd, voor eeuwig veilig. En nu ligt die rechterhand, die machtige scheppingshand, die hand waardoor Israël Kanaan verkreeg, die hand waardoor de Schelfzee gekliefd werd, die hand waarin de veiligheid van de kerk gegarandeerd wordt, nu ligt die hand op Johannes. Die hand verplettert hem niet, maar die hand zoekt hem levend te maken. Hij die daar als dood ligt, hij mag door die hand als het ware worden opgebeurd. Die sterke hand van die machtige Zoon van God ligt nu in alle tederheid en in alle liefde op het hoofd of op de schouder of waar dan ook van een bevend, beangst discipel. Maar dan is er nog meer, want terwijl hij zo over hem heen gebogen staat en terwijl hij met zijn machtige hand die daar aan zijn voeten liggende Johannes opbeurt en bemoedigt, klinkt ook zijn stem. En Johannes had die stem gehoord, nietwaar? Een stem als een bazuin, een stem als het geluid van vele wateren. Stem des Heren is met macht. De stem des Heren breekt de ceders van Libanon. Maar nu klinkt diezelfde stem. Want het is een bevreesd en bevend discipel daar aan zijn voet. Het is niet zijn vijand. Het is niet een van de vijanden die hem getergd heeft. Maar het is er een die door genade met hem verzoend is. Nu klinkt diezelfde stem als het zuizen van de zachte stilte. Vrees niet. Zoals ik zo pas zei, zoals hij zijn hand al menigmaal gelegd heeft op iemand, zo is uit de tijd van zijn rondwandeling op aarde bekend dat hij ook al menigmaal deze 2 woorden gesproken heeft. Vrees niet. En menigmaal heeft in tijden van benauwdheid, in tijden van angst en vrees, het al geklonken als het zuizen van de zachte stilte, vrees niet. Toen Jairus de tijding kreeg dat zijn dochtertje gestorven was en val de meester nou maar niet lastig, zeiden de boodschappers erbij, want het kind is gestorven. Toen klonk daar die stem van Christus, vrees niet, geloof alleenlijk. En toen Petrus in het besef van eigen onwaardigheid aan zijn van de voeten van Christus gevallen was en na de visvangst zei, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Toen klonk daar de stem van Christus, zeggende, vrees niet, want van nu aan zult gij mensen vangen. En toen de Heere zijn discipelen erop ging voorbereiden dat er bange en benauwde tijden voor de gemeente des Heeren zullen komen, toen zei hij, toch vrees niet. voor degene die wel het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden. Vrees niet, klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Verschillende omstandigheden. De een krijgt de tijding dat zijn kind gestorven is, en wat zullen ze dan nog hopen? De ander verkeert in onder de indruk van zijn eigen onwaardigheid, zodat hij het uitroept: Heere, ga uit van mij, want we passen niet bij elkaar. Ik ben een zondig mens. En weer anderen staan te midden van verdrukking en benauwdheid en angst en vrees, van buiten, van binnen. Maar in al die verschillende omstandigheden klinkt het woord van de Heiland: vrees niet. En altijd weer met dezelfde bedoeling. De vrees die er nu is, wil hij wegnemen. De angst waardoor nu het hart gepijnigd wordt, wil hij wegnemen. De vrees van die bedroefde vader Jairus die zijn kind kwijt was. De vrees van die zich zo onwaardig wetende discipel. De vrees van dat kleine kuddeke dat staat te midden van wolven en dat een prooi voor de wilde dieren zal zijn. De vrees vanwege zonde van binnen. De vrees vanwege vijanden van buiten. De vrees vanwege aanvechting en bestrijding. Hij in zijn gunst en goedheid zoekt met zijn woord vol liefde en vol troost. Die vrees weg te nemen. Nou, zo had Johannes hem leren kennen. Dat had hij menigmaal gehoord. Hij had het de Heere horen zeggen tot Petrus. Hij had het de Heere horen zeggen tot hen allen: vrees niet. En nu Christus de verheerlijkte is, nu hij een plaats ontvangen heeft aan de rechterhand Gods, nu hij zo geheel heerlijk en groot en vol majesteit is, nu is hij nog dezelfde. Op twee manieren blijkt het dat hij nog dezelfde is. Want nog legt hij zijn hand op een mens. En nog spreekt hij dezelfde woorden: vrees niet. En nu, gemeente, willen wij dat voor onszelf enigszins kunnen verstaan, dan moeten wij eerst een ogenblik nog stilstaan bij deze vraag. Waar komt die vrees tenslotte vandaan? Hij zoekt die vrees weg te nemen. Maar hoe komt het dat er vrees is? Waar is dat begonnen dat de mens ging vrezen? De eerste keer dat we in de Bijbel lezen dat de mens vreest, is wanneer Adam het tegen God zegt: ik vreesde. Maar dat is na de val. Ziet u het verband? Waar komt het vandaan dat de mens vreest? Waarom is een mens bang? Omdat hij zondaar is. Iemand die geen zondaar is, heeft niets te vrezen. Maar nu we zondaren geworden zijn, hebben we zoveel te vrezen. En zijn er zoveel gevaren. En zijn er zoveel dreigingen. En nu is het ook zo, en dat wordt ons duidelijk in het derde hoofdstuk van Genesis. Nu is er vrees voor God. Ik bedoel niet de vreze des Heren, dat is weer wat anders. Maar nu is er angst voor God. Want zolang wij niet weten dat we met God verzoend zijn, en dat de Heere weer in gunst op ons neerziet, en dat hij die onze rechter is en die ons de wet stelt en die de overtredingen van de wet bezoekt, nu in Christus een genadig en een ontfermend God geworden is en zich zo aan de mens openbaart, zolang we dat voor onszelf niet kunnen weten, hebben we alle reden om voor God te vrezen. Want hij is een rechter en hij is een God die toornt te allen dagen. En hij is een God die de schuldige geenszins onschuldig houdt. En hij is een God die onze heimelijke ongerechtigheden in het licht van zijn aanschijn zet. En hij is een God die de mens zijn zonde bezoekt. En daarom is er alle reden om te vrezen. Kijk, toen de mens nog geen zonder was, vreesde hij niet. En al toen God kwam, was er voor Adam geen enkele reden om zijn ogen neer te slaan in schaamte. En was er voor Adam geen enkele reden om zich in het struikgewas te verbergen. Hij had er ook nooit aan gedacht om dat te doen. Want hij verheugde zich alleen maar bij de komst van God. En als hij de Heere hoorde komen zoals dat beschreven wordt in het boek Genesis. Aan de wind des daags of aan de koelte van de avond. Als hij zo merkte aan het bewegen van de wind in de hof dat God komende was. Dan was er vreugde in zijn ziel en dan was er blijdschap in Eva's ziel. Want deze twee mensen leefden toen in een ongeschonden verhouding met God. Hun hart was recht voor de Heere. Hun hart was vol liefde voor de Heere. Ach, en de Heere boezemde hen geen vrees in. God had niets op hen aan te merken. Zijn wet getuigde niet tegen hen. Hun geweten klaagde hen niet aan. En vandaar geen vrees en vandaar geen schaamte. Maar enkel blijdschap bij de komst van God. Maar hoe is dat veranderd toen ze zondaar werden? En hoe is het nu in het leven van al de kinderen van Adam? Vrees is er. Vrees voor allerlei gevaren en dreigingen, vrees voor vijanden, vrees voor wat ons al boven het hoofd kan hangen, vrees voor een onbekende toekomst, vrees en angst voor duizenden bekende en onbekende gevaren. Maar ook al beseffen we dat misschien vandaag dan niet, toch ook vrees voor God. Er zijn mensen die daar overheen leven en die omdat ze nooit aan God en aan zijn recht en aan zijn rechterschap en aan zijn wet en aan hun zonde denken, onbekommerd voortleven. En dan lijkt het net alsof zij God niet vrezen, alsof er geen vrees voor die hemelse rechter is. Maar zulken zullen het toch een keer gewaar worden dat hun hart ineen krimpt van vrees. Als ze waarlijk met hem te doen krijgen. Als God zich zo aan hen presenteert dat ze hem niet meer kunnen negeren en vergeten. En dan zullen ze het gewaar worden wat een vrees er huist in het hart van de zondaar die niet verzoend is met God door het bloed van Christus. En zo is er inderdaad reden voor vrees, zo is er voor Johannes reden voor vrees, jawel, de kerk leeft in verdrukking, zagen we vorige week al. En zo is er reden tot vrees, want als we dan het boek Openbaring verder lezen en we ontdekken daar al die dingen van de zon die verduisterd zal worden en de maan die veranderd zal worden in bloed en de sterren die van de hemel zullen vallen en van de put die geopend zal worden en van de hel, de machten der hel die de aarde zullen overstromen en van de grote plagen die zullen losbreken en van de wijn van de en van de wijnpersbak van de toorn van God die getreden zal worden zodat er bloed uitloopt dat reikt tot aan de tomen van de paarden en van de vogels die opgeroepen worden om de lijken van de geslagenen en de gevallenen te eten en al die verschrikkingen, dan is er reden tot vrees. En wie beeft er niet als hij aan deze dingen denkt? Maar er is ook reden, en ik hoop dat u daar ook wat van kent, van vrees omdat wij zondaar zijn, die van nature onverzoend zijn met God. Omdat wij Adams kinderen zijn, die van God zijn afgeweken. Die gedaan hebben wat verkeerd is. Wat hem onteert. Wat hem krenkt. Wat hem grieft. Wat hem tot toorn verwekt. Vrees vanwege de ontdekking wie wij zijn in onszelf. Vrees vanwege de ontdekking van de boosheid van ons hart. En de ongerechtigheid en de zonde die we in onszelf bevinden bij het licht van Gods geest. Vrees vanwege De smaadheid die we de Heere hebben aangedaan vanwege het ongeloof, vanwege de afkerigheid, vanwege onze wereldsgezindheid, vanwege ons gebonden zijn aan het verkeerde en uitgaan naar het zondige. En als God in het gericht gaat treden en gadeslaan al die ongerechtigheden, wie zal bestaan? Kent u dat? Dat is nodig, zeker in een week van voorbereiding. Ook los van het avondmaal, afgedacht van het sacrament, zullen we dit moeten leren kennen. En hoort het bij het werk van Gods geest om het een zondaar zo te leren? Maar met name ook in een week van voorbereiding komt die vraag naar ons toe. Kennen we dat? We hebben het gelezen opnieuw uit het formulier. Dat we onze zonden en vervloeking moeten bedenken. Opdat we ons voor God verootmoedigen. Opdat we ook een mishagen aan onszelf zullen hebben. De overdenking van wie wij zijn. Nee, vlucht daar niet van weg. Maar ga met het licht van Gods woord de schuilhoeken van uw hart eens na. En ga eens na wat daar ligt, opgeslagen en opgetast. Aan vuil, aan ongerechtigheid. Opdat we het leren ons voor God te verootmoedigen. Ja, ons met Job te verfoeien in stof en as. En zo vrezen voor zijn aangezicht. Want als hij dat gaat bezoeken. O, als hij dat gaat vergelden. Als hij met de schijnwerper van zijn heilige wet, van zijn 10 geboden, gaat onderzoeken wat een ongerechtigheid en vuilheid en boosheid er in ons hart ligt. En als hij ons dien overeenkomsten gaat vergelden naar de maatstaf van zijn heilig recht, wie zal bestaan? En dan kan de bevreesde van hart niet anders bidden dan wat de dichter bad: Heere, treed niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Dat mag niet onbekend zijn in het leven van avondmaalgangers. Dat is praktijk, namelijk in het leven van een ieder die door de Heere bearbeid wordt. En in het leven van een ieder die door de Heere genodigd wordt om zijn dood te verkondigen. Dat heeft het formulier recht gezien en beleden. Kennen wij zo het vrezen voor zijn aangezicht? Kennen we zij zo ook dat besef van diepe onwaardigheid, van geringheid, van stof en as zijn, van ongerechtigheid zijn? Kennen we zo ook dat besef dat alleen genade ons redden kan? Want kijk, dan raak je op die manier natuurlijk alles kwijt. Als daar je oog op gericht wordt en als Gods geest zelf bijlicht in dat onderzoeken, in dat naspeuren van de verborgenheden van ons hart. En als een mens dan ontdekt dit en dat en zoveel en dat allemaal deugt voor God niet. En waar was ik nou ooit zonder zonde? En waar leefde ik nu ooit wel tot Gods eer? En waar deed ik nu wel gerechtigheid? En waar was mijn leven wel zoals de Heere er recht op heeft? Dan komt alles onder het oordeel te liggen. Maar dan raak je ook alles kwijt. Dan neemt God alles uit onze handen. En dan breekt hij ook al die vroomheid en al die deugden die wij nog dachten te hebben weg uit onze handen. En dan blijft er niets meer over dan dat de mens leert hopen op onverdiende, vrije genade. Op die hand, die rechterhand die in vrije genade en in soevereine ontferming op Johannes gelegd wordt. Want bedenk dat dan ook. Waarom doet de Heere dat, zijn hand op Johannes leggen? Is dat dan toch omdat Johannes iets heeft? Hij vreest hier wel en hij siddert hier wel en hij valt hier wel als dood aan zijn voeten. Maar er is toch in Johannes van nature al iets waardoor de Heere in gunst op hem neerziet. Nee, zo is het niet, want dan zou Johannes om te beginnen een uitzondering zijn, maar er is geen uitzondering. Er is niemand rechtvaardig, ook de apostel der liefde niet. Er is niemand die God zoekt, dat deed Johannes ook niet. Hij was ook iemand die van de moederschoot af, afgeweken is. Net als de anderen. Wat is het dan waardoor de Heere bewogen is om zijn hand op Johannes te leggen? Waardoor? Dat is zijn eeuwig welbehagen. Dat is zijn soevereine ontferming. Hij heeft geen lust in Johannes gehad vanwege deugd of kwaliteit in deze mens. Maar hij heeft lust in Johannes gehad vanwege zijn eeuwig welbehagen. Hij heeft hem gekend. En hij heeft hem lief gehad met een eeuwige liefde. En dat gaat hij in de tijd bewijzen. En dat bewijst hij onder andere ook door zijn rechterhand op hem te leggen. Maar zo doet hij dan ook met al de zijnen. Zo doet hij met al diegenen die bij dat kleine kuddeke behoren. Want ik zei u zo pas al, wat hij hier tot Johannes zegt, dat heeft hij ook al eens tot al zijn schapen gezegd. Vrees niet. Tot dat kleine kuddeke, die in zichzelf zo zwak zijn, en als er op aankomt ook nog zo onwaardig zijn om bij de kudde te behoren. Tot die kleine kudde, waarvan de schapen menigmaal nog weer afwijken en tot hinken en tot zinken gereed zijn elk ogenblik. Tot die kleine kudde heeft hij ook gezegd, vrees niet. En wat hebben we gelezen? In het 41ste hoofdstuk van Jesaja, het kwam er 3 keer in voor. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Dat is vers 10. En dan in vers 13, want ik de Heere uw God grijp uw rechterhand aan die tot u zegt, vrees niet, ik help u. En dan vers 14. Vrees niet. En dan noemt de Heere de naam van het volk tot wie hij spreekt. Wie zijn dat die niet hoeven te vrezen? Gij wormpje Jacobs. Gij volkje Israëls. De Heere gebruikt verkleinwoorden. Volkje. Maar de Heere gebruikt zelfs een woord waarin de nietigheid en de geringheid van dat volk zo duidelijk uitkomt dat er geen duidelijker mogelijkheid is om het te zeggen. Wormpje Jacobs. Dat zijn ze in zichzelf. En meer niet. En wat is daar nu voor heerlijkheid in? En wat is daar voor waardigheid in? En wat is daar voor schoonheid in? Ach, maar er is toch ook geen schoonheid in de zondaar die van God afgevallen is? Als God ze daar vindt. Op de vlakte des velds. Wat is er dan in hen dat hem aantrekt? Dan hebben ze zij geen gedaante en geen heerlijkheid dat hij hen zou begeerd hebben. Dan zijn zij, hij kan het hier niet anders zeggen, dan een wormpje Jacobs. En tot zulken zegt hij in zijn oneindige ontferming, vrees niet. Ja, dat is genade, dat is een wonder, onbegrijpelijk en onuitsprekelijk. En zo wordt het ook gekend en beleefd. Juist daar, waar gevreesd wordt door die nietige zondaar, door die zondaar die beeft en vreest. Juist daar klinkt het uit zijn mond, klinkt het als het zuizen van de zachte stilte. Vrees niet. Heb u dat wel eens gehoord? U zegt, ja, dat is een bijzondere ervaring die Johannes hier had, maar jawel, zo wel. Zo hoeft het dan ook niet beleefd te worden. Trouwens, we kunnen de ervaringen en de belevingen die ons van Gods kinderen in de schrift getekend worden niet altijd zomaar zonder meer overbrengen op iedereen van Gods kinderen in alle tijden en overal. Maar het beginsel verandert niet. En nog spreekt hij gewis tot elk die voor hem leeft en ook tot elk die voor hem beeft. Hij spreekt gewis. En nog is daar die rechterhand, die doorboorde rechterhand. En nu is daar nog steeds dat woord lieflijk en vertroostend, vrees niet. En nog handelt hij zo lieflijk met de zijnen. Hij die alle recht heeft om ze weg te doen. En die zijn vijanden ook zeker zal verteren. En die zijn vijanden de kracht van zijn rechterhand zal doen ondervinden. Maar tegenover al zijn volk blijft hij die trouwe en die lieflijke zaligmaker. Die er steeds maar weer op uit is om hun vrees weg te nemen. En dat is ook iets wat in de week van voorbereiding van het grootste belang is. Niet waar, want als we dat zo in beginsel in meerdere of meer, minder of meerdere mate inleven, wat het eerste deel van het formulier daarbij zegt. Het eerste stuk van de zelfbeproeving, die kennis van zonde en die verootmoediging op grond van die kennis van zonde. Als zo het hart geslagen wordt en vrees ons vervult en we beseffen, zo kunnen we nooit voor God bestaan. Zo hebben we nooit vrijmoedigheid om aan de tafel des Heren te komen. Zo moet het recht des Heren ons verteren. Zo moet de toorn Gods ons verbranden. Zo de vrees in het hart gevoeld wordt, dan is de Heere nog dezelfde die vanuit zijn genade woord het bevreesde en het ontzette hart gaat zeggen, vrees niet. Maar hoe kan dat nou? Hoe is het niet mogelijk dat de Heere dat zegt en hoe is het niet mogelijk dat een mensenkind dat hoort en dat hij vanuit dat woord bemoedigd en ondersteund en gesterkt wordt? Hoe is het mogelijk dat de Heere vanuit zijn woord woorden des levens en der zaligheid de ziel doet horen? Hoe is het mogelijk dat de Heere hen die beven en vrezen toch over de vrees heen helpt en toch door zijn geest leidt en vrijmoedigheid wil schenken om toch als onwaardigen in onszelf toe te treden tot de tafel van hem die de genadige is? Waar komt dat nou vandaan? Wel, dat is nu vrucht van het borgwerk van Christus. Buiten Christus om zou dat ook niet kunnen. Buiten Christus om kan geen zondaar vrijmoedigheid ontvangen om de dood des Heren te verkondigen. We zien dat gesymboliseerd in die hand. Die doorboorde hand. Waar dankt Johannes het aan dat de Heren kan zeggen vrees niet? Waar dankt Johannes de zondaar het aan dat de Heren toch vriendelijk tot hem spreekt? En niet veroordelend en verdoemend. Hij dankt het alleen aan het kruiswerk en aan de borggerechtigheid van Jezus Christus. Omdat hij voor hem de dood ingegaan is. Omdat hij zich heeft laten verwonden. Omdat hij zijn bloed heeft laten vergieten. Omdat hij zich vernederd heeft tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Met lichaam en ziel toen hij zeide, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Omdat Christus die bange en bittere weg van vernedering gegaan is, daarom kan het tot Johannes en tot alle die met hem een even dierbaar geloof ontvangen hebben gezegd worden, vrees niet. Omdat hij de schuld vereffend heeft, omdat hij de weg gebaand heeft, daarom kan het tot het verslagen hart en tot het bezwaarde geweten en tot het benauwde van geest gezegd worden, ik, de Heere, help u. Ik ben met u. Vrees niet, o wormpje Jacobs. Vrees niet, o volkje Israëls. Ik help u, spreekt de Heer. Ik help u, ook als de bestrijder komt. Ik help u, ook als de benauwing oprijst. Ik help u, ook als Satan zegt, gij hebt geen deel bij God. Ik help u, ik de Heere, uw verlosser, de heilige Israëls. En zo mag het kind des Heeren in al zijn benauwdheid het toch ook ondervinden. Want de Heere is geen land van uiterste duisternis. En hij is geen God die zich verborgen houdt, altijd en overal. Maar zo mag het kind des Heeren het ook ervaren. Ja, hij ziet op mij neer. En de waarheid en de werkelijkheid van die oude psalm wordt wel eens beleefd. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. Wel nu, die plaats is daarom ook de beste. Want daar wordt het heil geheim geleerd. Hij zag op mijn Heer en hoorde mijn gebeden. Hij nam de vrees weg. Hij nam de bestrijding weg. Hij baande het pad. Hij gaf vrijmoedigheid. Hij verruimde de ziel. Hij schoof de gordijnen weg. Hij liet licht vallen op mijn pad. Hij ging de mijn bestrijders te keer en ze moesten vluchten. En alles wat zich tegen mij zette en alles wat zich tegen me keerde, het moest wijken op zijn bevel. En de storm ging liggen en er werd grote stilte, want zijn stem is met macht. Ook als hij in alle tederheid en liefde zegt, vrees niet. En zo zullen er zijn, altijd door, de ganse geschiedenis van de kerk door, die de stem des Heren leren kennen. En zo zullen er zijn die die rechterhand des Heren leren kennen, en die erop gebeurd worden, en die erdoor gesterkt worden. En die erdoor geleid worden. En die er ook door aan de tafel gebracht worden. En zo zullen er zijn die met zijn bemoedigend woord het leren wagen. Op uw woord zal ik het doen. Als hij dat tot mijn ziel zegt, vrees niet. Dan is er meer niet nodig. Maar dan is het pad geëffend en de weg gebaand. En dan is er vrijmoedigheid in de ziel. Gemeente, zo ziet u, het gaat niet zonder werkzaamheden. Het gaat ook niet zonder oefeningen. Avondmaal vieren. En trouwens, dat is met het hele geestelijke leven zo. En met al de verrichtingen in dat geestelijke leven. Dat gaat gepaard met heilige werkzaamheden. Dat gaat gepaard met zelfverfoeiing. Dat gaat gepaard met zelfvernedering. Maar dat gaat ook gepaard met luisteren. En met horen. En met geloven. En wie daar nou niks van kent. Wie deze praktijk niet kent en deze beoefeningen niet kent. Ach, wat weet hij dan van zonde en genade? Dan is alles wat hij van zonde en genade weet verstandskennis. Dan is dat iets wat alleen maar in het hoofd aanwezig is. Maar dat is niet genoeg om avondmaal te vieren. Want het is ook niet genoeg om naar de hemel te gaan. Het is ook niet genoeg om voor God te kunnen verschijnen. Als je alleen met je verstand wat weet van zonde. En van wat de Heere daarvan zegt in zijn woord. En als je met je verstand alleen maar wat weet van Christus. En van de genade van Christus. En van die hand en van dat woord. Maar als je het nog nooit gevoeld. Nog nooit gehoord hebt. Met je binnenste, met de oren van de ziel. Zoals Johannes dat straks ook moet gaan schrijven aan de zeven gemeenten. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Als je dat innerlijke oor mist. En als je die innerlijke ogen mist. En als je die heilgeheimen van het werk van Gods geest niet kent, terecht, dan is er geen plaats aan de tafel des Heren. Dan moet het eerst anders worden. Dan moet het anders worden in uw leven die nog onbekeerd zijn. en die nog nooit echt voor God hebt leren vrezen. Misschien wel bang bent als u aan de onbekende toekomst denkt. En die misschien allerlei angsten in uw leven hebt. Vanwege omstandigheden en gevaren en dreigingen enzovoort. Maar die nog nooit gekend hebt en beleefd hebt. En gezegd hebt, Heere, treed niet in het gericht. Want ik kan niet bestaan voor u. Als het zo nog is dat u onbekeerd en onveranderd bent. O, zoek dan toch vandaag nog Gods genade te mogen leren kennen, om te leren schuilen bij dat heil dat Hij nog laat verkondigen. Het moet ook veranderen in het leven van u, die met uiterlijkheden genoegen neemt. In het leven van u, die met een eigen gemaakt geloof voortleeft. In het leven van u, die zichzelf erbij rekent, op grond van wat dan ook. Want dat is ook allemaal onvoldoende. Je kunt jezelf er helemaal bij rekenen, maar als God je er niet bij rekent. Je kunt jezelf geloof geven, maar als dat nou geen geloof uit de Heilige Geest is, dan kun je met een eigen gemaakt geloof je leven lang tevreden zijn en kerkganger zijn en voor een gelovige doorgaan en ook avondmaalganger zijn. Maar wat zal het ons baten als we straks aan de poort kloppen en dan moeten horen, ik ken u niet. En daarom, het gaat om waarheid in het binnenste. Het gaat om dat echte werk van Gods Geest. Wat ik u vanmorgen heb laten zien aan de hand van onze tekst in twee facetten. Die diepe verootmoediging, die vrees. En aan de andere kant het horen naar die stem die zegt vrees niet. En daar je aan vasthechten en daar genoeg aan hebben. En daardoor opgebeurd worden en daar het leven in vinden. En daar alles in vinden. Amen. We zingen Psalm 119 en daarvan het 18e vers. 119 vers 18. We mogen ons nogmaals voor u buigen en uw grote naam met dankzegging erkennen. Ja, want gij zijt het, Heere, die naar mensen omziet. Als mensen niets meer over hebben en van hen niets meer overblijft, zoals we dat zagen ook in het woord dat we vanmorgen mochten overdenken, dan zijt gij het die zich over hen heen buigt in ontferming. Dan zijt gij het die uw rechterhand op hen legt. Dan zijt gij het die die woorden des levens spreekt. Vrees niet. O Heere, dat is het wat we allemaal nodig hebben. We bidden van u, leer ons deze dingen. voor het eerst of bij vernieuwing. En geef dat uw volk met name ook in deze week van voorbereiding mag ondervinden, Heere, die nederbuigende ontferming Gods. Dat spreken Gods tot hun ziel. En dat wonder van genade, dat heilgeheim, dat verklaard ligt in die doorboorde hand. Heere, geef dat er veel werkzaamheden met deze dingen mogen zijn. En dat zo ook door uw eigen werk, het werk van de voorbereiding, de juiste wijze geschieden mag. O, wij bidden van u, wilt gij zo zelf in ons midden werken en u verheerlijken. En gedenk ons in uw gunst om Jezus wil. Amen. 139, het 14e vers door. Heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.